ben die ik ben, heeft u gestuurd. Jullie kennen dat prachtige lied van King Abaan, van ik ben die ik ben, is uw eeuwige naam, dat prachtige lied. Deze woorden staan allemaal hier in Openbaring diverse keren. Ik ben dood geweest, maar nu leef ik. Ik ben de eerste en de laatste. Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk. Schrijf op wat je hebt gezien. Schrijf op wat er nu is. Schrijf op wat er nog gaat gebeuren. Dit is wat de zeven sterren in mijn rechterhand en de zeven gouden kandelaren betekenen. De zeven sterren zijn de zeven engelen van de zeven gemeenten. En de zeven kandelaren zijn de zeven gemeenten. Dat was 17 tot en met 20, sorry, van hoofdstuk 1. En dan gaan we naar hoofdstuk 22 toe, aan het eind. De bovenkant van dat doosje, zou je kunnen zeggen. Vers 6. Jezus zei tegen mij, deze woorden zijn waar. Alles wat gezegd is, zal gebeuren. De Heer, de God van de profeten, heeft zijn engel gestuurd om aan zijn dienaren te laten zien wat er binnenkort moet gebeuren. Let op, ik kom gauw. Het is heerlijk voor de mensen als ze goed luisteren naar de profetische woorden van dit boek. Ik, Johannes, heb al deze dingen gehoord en gezien. Vers 10. Daarna zei hij tegen mij, houd de profetische woorden van dit boek niet geheim. Want alles wat erin geschreven staat, gaat bijna gebeuren. Laten de mensen die slechte dingen doen, nog maar slechtere dingen gaan doen. Laten mensen die niet naar hun geweten luisteren, nog maar minder naar hun geweten gaan luisteren. Laten de mensen die goed doen, nog meer goede dingen gaan doen. En laten de mensen die bij God horen, nog heiliger gaan leven. En let op, ik kom gauw. En dan geef ik alle mensen wat ze hebben verdiend, met wat ze hebben gedaan, goed of kwaad. Dan komt het weer, ik ben de eerste en de laatste, het begin en het einde. Het is heerlijk voor de mensen als ze leven zoals ik het wil. Want zij mogen eten van de levensboom. Ze mogen door de poorten de stad binnengaan, maar buiten de stad zijn de bedriegers en de tovenaars. De mensen die allerlei verkeerde dingen doen op het gebied van seks, de moordenaars, de mensen die afgoden aanbidden en alle leugenaars. Ik, Jezus, heb mijn engel gestuurd, zodat je deze dingen aan de gemeenten kan vertellen. Ik ben de zoon van David. Ik ben de stralende morgenster. De geest en de bruid zeggen kom. En laat iedereen die het hoort zeggen kom. Iedereen die dorst heeft mag komen. Iedereen die wil mag komen drinken van het water dat levend maakt. Je hoeft er niets voor te betalen. En dan vers 18 tot 21. Ik zeg tegen iedereen die de profetische woorden van dit boek hoort. Als je hier iets aan toevoegt, zal God je straffen met de rampen die in het boek zijn beschreven. En als je iets weglaat van de profetische woorden van dit boek, zal God jou de erfenis afnemen. Jouw naam zal niet in het boek van het leven staan. Jij zal niet van de levensboom mogen eten. Je zal niet in de heilige stad mogen wonen. Je zal niets krijgen van de dingen waarover in dit boek geschreven staat. Hij die deze dingen gesproken heeft, zegt, ja, ik kom gauw. Amen, zo is het. Ja, kom, Heere Jezus. Ik bid dat onze Heer Jezus Christus in alles goed voor jullie zal zijn. Wie van jullie heeft zelfs dat hij 's morgens wakker wordt met een lied in zijn hoofd erin? Ja, regelmatig. Ja, ik ook. En er was een moment, 2018, was dat iedere morgen hetzelfde. Elke morgen hetzelfde lied. En dat vond ik gek. Op een gegeven moment, 10 keer, toen begon ik me af te vragen, ja, ik ben heel lang. God heeft heel veel geduld met mij nodig. Begon ik me af te vragen, zou God me soms iets met dat lied willen vertellen? En dat lied ben ik opgezoeken. En het frappante was, het was op dat moment exact 100 jaar geleden dat het lied was geschreven. Het lied van Helen Howard. Als ik de naam noem zometeen van het lied, dan weet je wat het is. Het lied heet Turn Your Eyes Upon Jesus. Wie kent dat lied? Oh, kijk, dat heel veel. En ik ben het gaan zoeken. Ik had er vaag wel eens van gehoord, maar ik kende het helemaal niet. Dus helemaal gek dat je een lied zomaar in je hoofd opkomt, wat ik vaag wel eens had gehoord, en dat dan opeens naar boven komt. En ik ben vanaf dat moment, 2018, ben ik dus me helemaal gaan concentreren. Het lied heeft ze geschreven in één nacht tijd. Dat is een dame die bezig was met alle moeilijke vraagstukken, ook met de openbaring. En toen kreeg ze van God dit lied midden in de nacht en zegt van, maak je niet zoveel zorgen, maar richt je ogen op Jezus. Dat was haar boodschap. En het lied gaat, turn your eyes upon Jesus, look full in his wonderful face, dus kijk in zijn prachtige aangezicht, and all things of earth will grow strangely dim. Dan zullen de dingen van de aarde langzaam vervagen in het licht van zijn glorie en genade. Dat is het lied. En als er nou één lied is wat anno nu belangrijk is, dan is dat volgens mij zo'n tekst. Er is ongelooflijk veel verdeeldheid over de hele wereld. Alleen vanwege corona. Eén zo'n klein akelig ding en er krijgt ongelooflijk veel verdeeldheid in de samenleving, ook onder christenen. Ik weet helemaal niet wie hier zitten, maar we hebben de duivel voedsel in handen gegeven om verdeeldheid te zaaien onder christenen. En je kunt proberen om met een krant in de hand dingen te duiden en uit te leggen en allemaal theorieën te ontwikkelen, van Bill Gates tot en met allemaal van die nanotechnologie die je ingespoten zou kunnen worden. Maar nergens in de Bijbel lees ik dat we onze ogen daarop moeten richten. Wij moeten onze ogen op Jezus richten. En weten dat hij het goede met ons voor heeft. Want ik heb intussen 12 preken gemaakt over openbaring. Sinds al die tijd dat ik mee bezig ben, dit is de eerste. Waarom is dat boek er? Omdat God wil dat zijn kinderen weten wat er gaat gebeuren. Een hoopvolle toekomst waarvan hij de regisseur is. Er overkomt ons niks. Waarvan hij zich achter de oren krabt en zegt van, oh, dat is me ontgaan. Nee, er ontgaat hem niks. Ook niet corona of COVID. Het draait, het hele boek Openbaring draait om de Heer Jezus. We hebben het al gezongen, de grootheid van het lam dat geslacht is voor ons. En de leeuw uit de stam van Juda. In het boek wordt ook een hele, als het ware, een schijnwerper gericht op de kerk. Openbaring 2 en 3. Een appellerende schets van, je kunt hem op veel verschillende manieren uitleggen, maar een appellerende schets, als het ware een röntgenfoto van de kerk. Er worden 7 gemeenten genoemd, maar ze moeten allemaal al die 7 brieven lezen. Het is niet zo dat de brief aan, bijvoorbeeld in Efeze, alleen maar door Efeze gelezen werd. Nee, al die 7 gemeenten die staan voor de volle kerken, die werden voorgelezen. Dus iedereen las alle brieven. En er staat ook in dat de hemelse bruiloft zal plaatsvinden tussen Jezus en zijn bruid, de ware kerk, met een hoofdletter. En die bruid die moet zich klaarmaken. En volken zullen geoordeeld worden. Dan komt de grote verdrukking voor de gelovigen die dan op aarde leven. Ook het Joodse volk. En Gods plan met zijn volk is niet voorbij. Het koninkrijk van de hemel zal 1000 jaar lang op aarde regeren. Dat is wat de oud-testamentische profeten verwachten. Het is een Joods koninkrijk waar alle volken door gezegend zullen worden met de hoofdstad. Niet in Milharnes, niet in Rotterdam, maar in Jeruzalem. En na dat koninkrijk, na die 1000 jaar, wordt de hemel met de aarde verbonden. Dan is de 8e dag, zou je kunnen zeggen. En dan staat een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Er zit veel symboliek in dit boek. Daarom vinden de mensen het ook moeilijk. Hè? Het getal 7 speelt de hoofdrol. En 7 is dat getal van de goddelijke volheid, ik zei het net al. Ook de schepping, 7 dagen en dan komt de 8e dag, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. 7 gemeenten, 7 sterren, 7 kandelaars, 7 vurige fakkels, 7 geesten van God, 7 ogen. Zeven engelen, zeven bazuinen, zeven schalen, zeven donderslagen. En daar mocht Johannes niet van vertellen wat ze betekenen. Dat is het enige geheim wat nog steeds in de openbaring staat. Hij moest dat verzegelen. Daniel trouwens ook, die moest ook iets verzegelen. En openbaring 22 zegt dat Johannes deze woorden juist niet moest verzegelen. De openbaring moest niet verzegeld worden, maar het moest ontsloten worden, omdat de tijd nabij is. Nou, ik vertelde je net dat verhaal van die tocht. Maar er staat er zo heel mooi, 1 dag bij God is als 1000 jaar en 1000 jaar is als 1 dag daarin. Dat staat in de psalm al en Petrus die herhaalt dat. Er zitten sowieso heel veel aanhalingen uit het Oude Testament. Openbaring is het bewijs dat het Oude en Nieuwe Testament één geheel vormen. Openbaring heeft 404 versen. En 2/3 van die versen zijn eigenlijk aanhalingen uit het Oude Testament. En het grootste deel daarvan komt uit Jesaja, Jeremia, Ezechiël en Daniël. Daarom ben ik die boek ook helemaal opnieuw gaan lezen. Het is een zeer bijzonder boek. Nou, ik wil met u 7 stukjes pakken uit hoofdstuk 1 en 22. 3 uit hoofdstuk 1 en 4 uit hoofdstuk 22. Het eerste is openbaring 1 vers 3. Zalig is hij die leest en zij die horen de woorden van de profetie en die in acht nemen wat erin geschreven staat, want de tijd is nabij. Ik heb tegen God gezegd van Heer, dit belooft u en ik heb u beloofd dat ik uit openbaring zal lezen. Dan bid ik dat die zegen die u belooft hier in dit vers ook van mij is. Het feit dat ik hem vanmorgen stukjes aan jullie voorlees, heb je alleen al een zegen ontvangen. Dat is wat God belooft. Maar er staat bij de woorden van de profetie van dit boek horen. Dat is niet ene oor in, andere oor uit. Dat is aanhoren, er iets mee doen. Dat betekent dat je staat. Nou, je moet in de spiegel kijken en dan heb ik gezegd, Heer, ik wil het lezen. Dat ben ik nog steeds aan het doen. Hoe zit dat dan bij mij? Wat doe ik ermee? Nou, dat is de vraag die laat ik ook gewoon liggen, ik ga hem niet invullen. Het tweede is in vers 8, daar staat dat, ik heb net al gelezen, ik ben de Alpha en Omega. Jullie hebben net ook gezongen. De zusters die zongen eigenlijk veel mooiere tekst dan de mannen, hè? Net tussendoor. Daar moet je dus gewoon eens op letten. Alpha, Omega, hebben je zusters gezongen, het begin en het einde. Die is en die was en die komt, de Almachtige. De Heer Jezus zegt dat heel vaak in de openbaring. Het gaat over die drie enige God, de Yahweh. Die heilige God waarvan de engelen in openbaringen 5 voortdurend zeggen, openbaring 4, heilig, heilig, heilig is hij. Die er al was, die er is en die komt. Ik heb straks ook gezongen dat God de tijd heeft gemaakt. Ik weet niet of je er wel eens over nadenkt, ook de jongeren. Stel dat er geen tijd bestaat, dan kunnen wij ons helemaal niet eens voorstellen. Dus wat was er voor die tijd en wat was er na die tijd? Genesis 1 vers 1 werd de tijd gemaakt. In den beginnen. Dat was het toen de tijd gemaakt is. Wij kunnen er niet eens aan denken, maar hij staat buiten de tijd. Hij heeft de tijd gemaakt. Daarin. God is zo oneindig groot, daar kunnen wij niet bij. Volgens mij hier al verteld, wij zitten gevangen in tijd, ruimte en materie. Dat is mensen. God zit niet in die gevangenis. Hij staat buiten de tijd. Hij staat buiten de materie. Hij is geest. En hij staat buiten de ruimte. Wij hebben 3 dimensies. Maar Paulus werd een keer opgenomen in de 3e hemel. In de 4e hemel, 5e, 6e, 7e hemel. We weten het niet eens. Hij staat buiten de ruimte. Nou, als je daarover nadenkt, kun je gek worden. Kun je echt gek worden, want dat past niet in onze logica. Want zo oneindig groot is onze God. En hij is in onze tijd gekomen in de persoon van de Heer Jezus. Hij werd een mens zoals wij. Waarom? Om aan ons te vertellen hoe groot God is. En daarom is openbaring geschreven. Openbaring 1 vers 17 staat, en toen ik hem zag, ik is Johannes, en hem is de Heer Jezus, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij en zei tegen mij, wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste en de levende. Ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. Schrijf nu op, A, wat je hebt gezien, B, wat er is, en C, wat er hierna zal gebeuren. Dit is een andere Jezus dan Johannes had leren kennen toen hij als de meest geliefde discipel met Jezus omging op aarde. Totaal ander persoon. Waarom? Omdat Jezus nu in zijn verheerlijkte majesteit zich etaleert aan Johannes. En hij valt boem als dood aan zijn voeten neer. Zo is hij onder de indruk van Jezus die hier niet alleen, maar zoals Johannes hem kende, zich laat zien. Maar als de koning en de rechter in majesteit en heerlijkheid die gaat regeren en die oordeel gaat uitoefenen, zo laat hij zich aan Johannes zien. En ik begrijp met mijn verstand dat hij er boem vol ontzag neervalt voor deze koning die zich laat zien aan Johannes. Maar er komt deze koning bij Johannes en die valt op de grond en ik stel me voor dat die knielt en hij legt zijn rechterhand op hem en dan zegt hij, wees niet bang Johannes, want ik ben de levensvorst. Ik ben degene die van je houdt. Ik ben degene die leeft tot in alle eeuwigheid. En ik heb jou, dat zegt hij niet letterlijk hier, maar ik heb jou uitgekozen en met jou al mijn kinderen uitgekozen om deze boodschap te horen en hun oog te richten op dat moment dat ze bij mij zullen zijn. Dat krijgt Johannes ongeveer te horen. En hij zegt erbij, ik heb mijn leven voor jullie gegeven. Ik heb de prijs betaald. Hij is betaald. Je hoeft er niet meer aan te twijfelen. Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk. En dat ga ik oordelen te niet doen. En dat staat dan vanaf Openbaring 5, hoe dat gebeurt. En er staat die driedeling van deze brief. Die staat hier al genoemd. Er bestaat dus uit drie cadeautjes. Eerst de verpakking. Dan als het ware die röntgenfoto die erin zit van de kerk. En dan vervolgens wat er in de toekomst gaat gebeuren van Openbaring 5. Eigenlijk van Openbaring 6 tot en met Openbaring 20, 21. En de vraag die ik mij stelde en die ik ook bij jullie wil neerleggen. Accepteren wij die twee kenmerken van de Heer Jezus? Dat hij aan de ene kant onze heiland en verlosser is, het lam van God. Met het kruis. Want het kruis eindigt met het is volbracht. Het is klaar. En als bewijs daarvan heeft God zijn zoon uit de dood opgewekt. En is hij opgestaan. En wat hij nu is, is de koning. Die als een bruidegom wacht op zijn bruid. En we zijn met hem verloofd. Hè? We zijn met deze bruidegom verloofd. En daarom vieren we het avondmaal. Hè? Ik denk dat jullie dat vorige week hebben gedaan. Geloof ik. De week ervoor. Nou, maar je hebt de avondmaal, die kun je eigenlijk niet vaak genoeg doen hoor. De avondmaal, de verlovingsbeker, hè, deze beker van het nieuwe verbond. En dan zegt Jezus, ik zal die niet eerder drinken dan dat ik hem met jullie zal drinken in het mijn koninkrijk van mijn vader. Dus hij verlangt ernaar dat wij dat doen totdat hij komt. Dus die beker is niet alleen maar een herinnering aan het kruis, doet dit op mijn gedachten is. Maar ook, zegt Paulus, dat we dat drinken als een verlovingsbeker, omdat we straks bij die bruidegom hem echt en opnieuw zullen drinken met hem in zijn koninkrijk. Dat verlangt hij naar. Dat is ook in het avondmaal. Maar Jezus is nu ook al koning in ons hart. Hij wil nu ook al de regisseur zijn van ons leven. Maar dat doet hij door zijn Heilige Geest die in ons woont. En de vraag is, hebben wij ons leven niet alleen neergelegd aan het kruis, dat moet je allereerst doen, maar vervolgens ook hebben we het stuur van ons leven in handen gegeven van de Heer Jezus. En de Heilige Geest leidt u mijn leven maar. Ik heb volgens mij wel vaker bij jullie gezegd. De laatste twee versen van Psalm 139. Waarin ook zo'n prachtig, majestueus beeld wordt geschetst van de Heere God. En dan zegt David aan de tijd, Heere, doe het dan ook maar. Doorgrond mij dan ook maar en ken mij en leid mij. Als er iets verkeerd is, heb ik ook gezongen. U bent degene die dat oplost en doorbreekt en leidt mij maar op de eeuwige weg. Dat staat ook eigenlijk hier. Dat zijn die twee kenmerken van de Heer Jezus. Hij is Heiland, onze Verlosser, maar is ook Heer en Koning in ons leven. Nou, vierde wat ik met jullie wil delen komt uit Openbaring 22, het tweede stukje. Vers 6 en 7, er is veel meer over te zeggen, maar ik kan niet alles vertellen. Maar er is veel meer over te zeggen. En hij zei tegen mij, deze woorden zijn betrouwbaar en waarachtig. En de Heere, de God van de heilige profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn dienstknechten te laten zien wat er met spoed moet gebeuren. En zie, ik kom spoedig. Zalig is hij die de woorden van de profetie van dit boek in acht neemt. Ja, weer hetzelfde. God wil dat we dat totaalplaatje kennen. Openbaring 1 tot en met 22. Het plaatje waarin God laat zien wat er met de wereld gaat gebeuren. En waar de duivel alle mogelijke moeite voor doet om dat zand in onze ogen te strooien en gekke leringen erover te doen. God wil dat we dat plaatje kennen. Niet als een spoorboekje, maar wel als dat einddoel. Turn your eyes upon Jesus. En staat er weer, we moeten de woorden van dit boek in acht nemen. En ook een belangrijk punt, dat de bruid zich klaar moet maken. Staat niet in dit stukje, maar staat er vlak voor. Hè? En de gemeenten als het ware in de spiegel van de Heer Jezus mogen leren kijken. Hebben jullie wel eens afgevraagd, stel nou eens dat Johannes een brief had moeten schrijven aan de kerk van Jezus Christus in Middelharnis. Wat zou er dan in die brief hebben gestaan? Hebben jullie wel eens afgevraagd? Dat is een mooie oefening, hè? Dan kun je lenen uit die andere 7 brieven. Maar wat zou die dan aan jullie zeggen? Ruben, weet je dat? Nee, hè? Ja. We weten geen van allen. Maar je mag het je wel afvragen, want zo is de brief is als een spiegel bedoeld. Openbaring is als een spiegel bedoeld voor onszelf. Spiegelen wij ons daaraan? Nou, ik vraag het ook van mezelf natuurlijk, wat zou eraan staan? En de minst leuke brief waar we het maar een beetje overheen walsen is die van Laodicea. Ja, dat zijn zij daar. Ja, ik weet het niet. Ik weet het niet. Hoeveel kenmerken van Laodicea er bij mij zijn? Ik weet het ook niet van u. Ik weet het soms zelfs niet eens van mezelf. Maar ik heb me wel afgevraagd, wat zijn er dan van die kenmerken bij mij? En het gaat niet zozeer om, ik ben rijk en verrijkt in geld. Maar misschien gaat het wel in inzicht. In het idee dat we alles weten. Het idee dat we, kan allemaal zijn. Hè? Het vijfde komt uit Openbaring 22 vers 10. En hij zei tegen mij, verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij. Wie onrecht doet, laat hij nog meer onrecht doen. En wie vuil is, laat hij nog vuiler worden. Wie rechtvaardig is, laat hij nog meer gerechtvaardigd worden. En wie heilig is, laat hij nog meer geheiligd worden. Er zit die tweedeling in, hè? Tussen donker en licht, die kunnen niet vermengen. Ja, dan krijg je schemerlicht of zoiets dergelijks, maar dat kun je niet vermengen. En hier staat dat het einde van de tijd is dichtbij en ik geloof dat ook. Ik geloof dat we die ronde al voor de tweede keer aan het maken zijn. En dat het niet lang meer duurt. Maar je moet leven alsof het nog heel lang duurt. Maar je hoop en verwachting moeten zijn dat het elk moment kan gebeuren. Je moet niet de dingen uit je handen laten vallen en maar zeggen, nou, ik ga niet meer werken. Een poosje geleden was dat, 4 jaar geleden was dat, maar die bloedmanen toestand allemaal. Dat was het idee dat Jezus zo zou komen. Ik kende iemand die normaal altijd schoenen ging kopen, ik doe het niet meer, want heb het toch niet meer nodig. Nou, ik denk dat God tegen wat dat betreft aan Luther gelijk, als ik wist dat God morgen zou komen, zou ik vandaag nog een boom planten. Ik denk dat we dat moeten gaan doen. Maar De verwachting is, en ik geloof het echt, er staat niets meer in de weg dat Jezus komt om zijn kerk, zijn bruid bij zich te halen. En die duidelijke tweedeling, dat vind ik wel in corona, die begint. Daar beginnen al voortekentjes van te komen. Tussen christenen en de wereld, maar ook op christelijk terrein zelf. Daarin. Waar de Bijbel het over heeft, wat je amper kon voorstellen, dat begint nu te komen. En je leest het in de brieven van Sardes en Laodicea, staat het ook al vermeld. En dan zijn de profeten die zeggen, er komt een opwekking. En er komt nog één grote uitstorting van de Heilige Geest. En de hele aarde zal, ja, ik geloof dat dat gebeurt, maar dan geloof ik dat pas gebeurt tijdens de grote verdrukking. Met de 144.000 evangelisten uit het Joodse Rijk, met de twee engelen en de twee getuigen die het evangelie tot in de uiterste hoeken van de aarde zullen brengen. Ja, dan komt die opwekking onder grote verdrukking. Ik geloof niet dat wij hem meemaken. Misschien mini-opwekkingen. In Middelharnis dat er nog mensen Jezus als hun koning en heer gaan aanvaarden. Dat kan. Maar wat de Bijbel zegt is dat er grote afval zal komen voordat Jezus komt erin. En dat staat hier ook. In tweedeling. Degene die onrecht doen, laat hem zijn gang gaan. Laat hij nog maar meer onrecht doen. En wie vuil is, laat hij nog maar vuiler worden. En wie denkt te zien, laat hij nog maar denken dat hij nog wel meer ziet. Maar er staat erbij, wie rechtvaardig is, laat hij nog meer gerechtvaardigd worden. Wat betekent dat? Ruim je leven op. Je bent al gerechtvaardigd doordat Jezus heeft gezegd, het is volbracht. Maar niets staat je in de weg om straks als die grote schijnwerper van God op je leven ligt, op je bruidskleed ligt, om de vlekken nu alvast te verwijderen. Niets staat je in de weg. Want hoe meer je dat doet, hoe vrijer je gaat leven en hoe mooier je leven als discipel van Jezus, zolang hij er nog niet komt op aarde zal zijn. Dat heet heilig zijn. Heilig is apart gezet. Wij zijn apart gezet. We leven in de wereld, maar we zijn er niet van. Dat zei de Heer Jezus ook al tegen Johannes toen hij nog op aarde leefde. We zijn in de wereld, maar in de wereld zul je verdrukking leiden. Dat hebben we in Nederland nog nauwelijks gehad. Misschien begint het nu een klein beetje, als er nog meer D66 komt in het kabinet, zou kunnen. Maar we hebben het nog niet. Wij zitten met een kinderthuis in India, ik heb het nu wel verteld, maar daar, en nog veel andere landen, daar betaal je meteen de prijs als jij zegt, ik geef mijn leven aan de Heer Jezus. Betaal je meteen een prijs voor. Hier niet. Nog niet. Misschien krijgen we het ook nog. Maar die tweedeling die er in de samenleving nu zichtbaar wordt, ja, de Bijbel zegt dat zal gebeuren. Als jullie mijn discipelen zijn, zullen ze jullie vervolgen, net zoals ze mij hebben vervolgd. En in een van de brieven staat van zalig zijn zij, nee, God gaat laten beproeven degene die die lief heeft. Dus als je dat overkomt, moet je eigenlijk zeggen halleluja, want dat betekent dat God mij lief heeft. Dat zijn niet geen leuke boodschappen, dat vind ik een moeilijke preken. De Bijbel zegt het op veel plekken. Vers 15, buiten bevinden zich de honden, de tovenaars, de ontuchtplegers, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder die de leugen lief heeft en doet. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om bij u in de gemeente van deze dingen te getuigen. Dus die tweedeling zal God en de Heilige Geest als het ware je ogen willen openen. Niet om die mensen te veroordelen, want dat gaat hij straks doen. Maar wel te zien, Heer, buiten wordt het steeds donkerder en u roept ons op, niet om het ware om je helemaal af te zonderen, maar om je ogen op Jezus te richten. En als je dat doet met anderen, dan zonder je je vanzelf af. Dat gaat vanzelf gebeuren. Het zijn heel sterke woorden die Jezus gebruikt. Ik heb mijn engel gestuurd om deze boodschap om in de gemeente over deze dingen te getuigen. Dat het een wereld donkerder wordt. Doen we dat? Doen we dat, getuigen? Jij zei het straks toen je dat lied zong. Doen we dat, getuigen van Jezus? Er zijn mensen die evangelist zijn, die kunnen dat. Hè? Die zitten 2 minuten op een bankje en boem, ze hebben het over de Heer Jezus. Met de buurman die plotseling naast hem komt zitten. Ik heb het wel eens geprobeerd, maar dat werkt mij niet zo. En dat, ik heb me ook wel eens heel ongelukkig in gevoeld en voelde ik me schuldig. Ik ben niet zo Heer, maar je bent wel een getuige door dat wat je doet en wat je leeft. En God geeft je wel op dat moment, als het echt nodig is, zelfs door degene die geen evangelist zijn, geeft hij toch de woorden om te getuigen. En zelfs al gebruik je nooit woorden, jouw leven getuigt. Maar dan moet het ook wel zo zijn. Dan moet het in jou zichtbaar zijn dat jij, ik en mijn huis, wij zullen de Here dienen. Dat getuigenis heb je. In je huwelijk, in je gezin. Mensen kijken naar je. Als ze de Bijbel niet lezen, ze lezen jouw gedrag wel. Dus daarin ben je al een getuige, als het goed is, van Jezus Christus. En dan de Heer Jezus zelf. Hier staat, ik ben de wortel en het nageslacht van David, de blinkende morgenster. Ik heb straks al gezegd, wij verwestersen het beeld van de Heer Jezus. Wij verwestersen de Bijbel. Het is, Jezus stelt zich voor als het nageslacht van David. Gabriel zei in Lucas 1, bij de geboorte van de Heer Jezus, toen hij het aankondigde bij Maria, zei hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. In Lucas 1 lees je dat. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. Hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Hij wordt geen koning van Nederland of van Europa. Hij wordt koning over het huis van Jacob. En in dat koninkrijk zullen alle volken gezegend worden. Dat is onze Heer en Koning, Jezus Christus. Ik hoor heel vaak, ja, ik heb niks met Israël. Ik ook vroeger niet, zeg je bij. Maar dat kan het helemaal niet, want dan zou je niks met Jezus hebben, want hij stelt zich voor als de zoon van David. Dus dat kan helemaal niet dat wij niks met Gods volk hebben. Het bestaat niet. Als dat zo is, moeten we echt in de spiegel kijken. Want dan hebben we ook niks met Jezus. Want hij laat zich overal zien als de zoon van David. Die over het huis van Jacob tot in eeuwigheid koning zal zijn. Ja, hij heeft een bruid gekozen uit alle volken. Dat is genade en genadetijd. Maar we zijn geënt op de stam, zegt Romeinen 11. En dan, daar is ook zoveel misverstand over. Ik zeg niet dat je Israël halleluja moet noemen, dat zeg ik niet. Maar wel de God van Israël, die zegt, ik zal mijn volk nooit verlaten. Die God hebben wij lief. En hij zegt, daarom wil ik dat jullie Israël zegenen. En dat je bidt voor de vrede van Jeruzalem. Dat roept hij ons toe op. Tot slot, vers 18 tot 20. Want ik getuig aan ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort, als iemand aan deze dingen toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek geschreven zijn. En als iemand afdoet van de woorden van het boek van deze profetie, zal God zijn deel afdoen van het boek des levens en van de heilige stad van de dingen die in dit boek geschreven zijn. En hij die van deze dingen getuigt, dat is Johannes, zegt ja, oh nee, dat is Heer Jezus, sorry, zegt ja, ik kom spoedig. En Johannes, je haalt dat refrein, amen, ja, kom Heer Jezus. Pas dus heel erg op om luchtig om te gaan met dit boek. Ik vertelde al, er is veel de laatste tijd over geschreven. Veel verwarring. En wie heeft er belang bij dat dat gebeurt? Dat is Satan zelf. Die heeft er belang bij dat er verwarring wordt gezaaid over dit boek. En wij laten dat gebeuren. We vinden het lastig. Het is ook geen makkelijk boek. Stel wel, Luther en Calvijn hebben zich er verder van gehouden. Maar God vindt het boek heel belangrijk voor ons. feit al dat de Heer Jezus zelf heeft gekozen om de enig nog levende discipel, dat was Johannes, om aan hem dit te dicteren door een engel. En Johannes moest het allemaal letterlijk opschrijven. En hij mocht een uitleg erbij geven op één ding na de 7 donderslagen. Dat nog niet, dat zullen denk ik straks die 144.000 evangelisten doen. Maar God vindt het boek belangrijk voor ons. Waarom? Omdat hij spoedig komt. En dan moet je in de gaten houden dat 1 dag is als 1000 jaar en 1000 jaar is 1 dag. Er is nog maar 2 dagen verstreken sinds Jezus is opgevaren naar de hemel. Nog maar 2 dagen verstreken. Ik kom spoedig, zegt hij. En dat moet ons ook brengen naar dit moment van Heer, kom. Kom spoedig. Kom, Heer Jezus. En dan is die oproep aan mij, maar nu door mij heen naar jullie. Zijn jullie er klaar voor? Ik kan niemand beantwoorden dan alleen de Heilige Geest door je geweten heen aan jezelf. Ik kan het niet voor mijn vrouw beantwoorden, zij niet voor mij. Ik kan het soms moeilijk zelf voor mezelf beoordelen. Ben ik er klaar voor? Maar ik verlang er wel heel erg naar. En als ik dan lees van die 10 maagden die in slaap waren gevallen, alle 10, dan denk ik dat is een beeld van onze tijd. We zijn allemaal in slaap gevallen. Maar de vraag is, hebben wij, en dat is de helft van die groep christenen die in slaap is gevallen, hebben wij olie? Dat is een beeld van de Heilige Geest. Hebben wij die olie? Het boek Openbaring wijst ons naar de Heer Jezus. Turn your eyes upon Jesus. De leeuw en het lam. Wij hebben hem leren kennen als het lam. God die mens werd en zichzelf heeft geofferd om ons vrij te kopen en apart te zetten. Zo hebben we hem leren kennen. Maar hij is ook die leeuw uit de stam van Juda. Openbaring 5 geeft er een prachtig beeld van. Hè? Johannes die zegt, wie is waard het boek te openen? En dan is er niemand waard en begint Johannes te huilen. En dan zegt een van die oudsten zegt tegen hem, ween niet. Huil maar niet, Johannes. En dan draait hij zich om. Want hij zegt erbij, de leeuw, de stam van Juda, die heeft overwonnen. En dan draait hij zich om en dan verwacht hij waarschijnlijk zo'n enorme leeuw te zien. En dan ziet hij het lam, staande als geslacht. Hij is waard om die zegels te openen. Hij is waard dat we hem aanbidden. Dat hebben we net gedaan. Ik denk dat we het weer gaan doen. Hem aanbidden, hem verwachten en zeggen, Heer, ik wil klaar zijn om u te ontmoeten als mijn heiland en mijn Heer en mijn koning. En zolang ik op aarde leef, wil ik dat u koning bent in mijn hart. Maak mij dat ik ga schijnen, dat licht en niet zal ontvluchten als ik moet getuigen. En als ik rare leerlingen hoor, dan steek ik mijn hand op en zeg van, zo staat het niet geschreven. En ik waarschuw je, als jij toevoegt aan dit boek, gaat God jou toevoegen. En als je afhaalt van dit boek en het probeert te vergoeilijken, gaat God bij jou afhalen. Dat is de waarschuwing die er staat. Dan is mijn oproep, haal er niks van af. Neem het zoals het er staat. En als je niet begrijpt, vraag God of laat het liggen. Maar ga niet gekke dingen zitten interpreteren. Neem het. Turn your eyes upon Jesus. Ik wil graag met jullie bidden.